Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het gaat vandaag, zo zouden we kunnen zeggen, het gaat vandaag over punten en komma's. Nou besef ik, dat is niet de beste introductie op een preek. De kans is dat u zegt, nou dan haak ik af. Als het over punten en komma's gaat, nee. Dat is gezeur, dat is muggensifterij, dat is mieren, nou ja, u weet wel. Er zijn van die mensen, we kennen ze eigenlijk allemaal en misschien hebben we zelf ook wel eens de neiging. Er zijn van die mensen inderdaad op een vergadering, dan gaat het over de notulen aan het begin. En dan begint het direct met, je hebt daar een punt of een komma vergeten. Nou, iemand die dat doet, die scoort vaak onbewust toch een dikke min. Anderen zeggen dan, daar wil ik niet eens over praten. Dat is niet belangrijk. We kunnen onze tijd wel beter besteden. En toch, we weten maar al te goed dat punten, komma's, hoofdletters, spaties, dat die van belang zijn. Ik weet niet of u het wel eens gezien hebt, soms de taal op internet of op een sms'je of in mail. Dat is lastig lezen als die dingen ontbreken. Geen punten, geen komma's, geen hoofdletters, geen spaties. Die punten en die komma's die helpen ons om te begrijpen. Het is een soort van steuntje. En soms maakt het verschil. Die ene komma. We hebben een paar zinnetjes. We beginnen met de eerste. De zin, ik vroeg de diaken nog eens te collecteren. Nou, als u dat zinnetje leest, de komma staat na diaken, dan is duidelijk, er is al een keer gecollecteerd, maar op een of andere manier, het mag nog een keer of het moet nog een keer, meer geld nodig, een tweede of derde keer collecteren. Maar nou de volgende zin. Ik vroeg de diaken nog eens te collecteren. Ja, dat is al wat anders. Daar zit misschien al iets van een verwijt in. Hij collecteert nooit of zij collecteert nooit de diaken. En ja, ik ben natuurlijk degene die dat dan wel vraagt en wel zegt. Nou is er nog een derde zin. Ik vroeg de diaken nog eens te collecteren. Ik heb het al eindeloos vaak gevraagd, maar nou vraag ik het nog een keer en er is nog geen cent binnen. Dus duidelijk hè, punten en komma's die kunnen uitmaken. Het eerste en het derde zinnetje, dat is dus een wereld van verschil. In het eerste geval is het geld te lang binnen en in het tweede nog niks, geen cent. Ik kan me voorstellen dat u hier al begint te discussiëren. Ja, het is toch wel interessant om nu te praten over de vraag waar staat de komma en waar hoort die te staan. Er is nog een situatie waarin u dat denk ik nog meer zou doen. Stel, u hebt een goede deal gemaakt, u handelt en u hebt een deal gemaakt dat u een product kunt kopen voor 10 gulden en een tiende cent, zo zit het. En nou krijgt u op een gegeven moment de offerte terug en daar staat de komma 1 verderop en het is ineens 100 euro en 1 cent. Ja, dat is wel een verschil. Over die komma wilt u vast discussiëren. Nou, dan komen we eigenlijk aan bij waar het vandaag over gaat. Dat stukje uit de geloofsbelijdenis die geleden heeft. U zou met mij al kunnen discussiëren, namelijk. Want als wij de apostolische geloofsbelijdenis zingen en als u kijkt in het dienstboek enzovoort, dan staat daar de zin zo als die staat. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, komma, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nou, wat zou u zeggen bij die zin? Bij die zin zou u zeggen, nou, dat is duidelijk. Als het gaat over het lijden van Jezus, dan is dat geconcentreerd, dan is dat gefixeerd op één bepaald moment, op bepaalde dagen uit zijn leven. En dat heeft te maken met Pontius Pilatus. Het arresteren, het gevangen nemen en met name het oordeel onder Pontius Pilatus. Daar spitst zich het lijden van Jezus op toe. Maar nou kun je het ook anders lezen. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. In dat zinnetje gaat het net even anders. Want daar is het die geleden heeft iets zelfstandigs. En vervolgens gaat het verder. Je zou kunnen zeggen, dan verdicht het zich, dan concentreert het zich. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Die geleden heeft in dat tweede geval, je zou kunnen zeggen, meer zelfstandigheid. Iets aparts. En ik zal u proberen daarover vanmorgen iets meer te zeggen. Op het eerste gehoor, als u de apostolische geloofsbelijdenis doorgaat, op het eerste gehoor dan ontbreekt er iets in de apostolische geloofsbelijdenis. Het gaat over God, over de Vader, over de schepping. Het gaat over de Zoon en het gaat over de Geest, over de kerk, over de gemeenschap. En als het nou gaat over de Zoon, dan is het opmerkelijke, het gaat over de geboorte en het gaat over zijn sterven en opstaan. Je zou kunnen zeggen, waar wordt op ingezoomd als het gaat om Jezus, op het eerste gehoor, op het eerste gezicht, dan gaat het over kerst, Goede Vrijdag en Pasen. Alsof er in de tussentijd niets gebeurd is. Toegegeven, als je kijkt naar Matteüs of naar Lucas, en je gaat hun evangelie door, dan kom je er gauw genoeg achter. Maar ja, kerst, Goede Vrijdag en Pasen, dat neemt ongeveer 20-25% van het evangelie in. Dat is best veel, dat is best ruim, royaal. Maar er zit natuurlijk toch nog een 70-75-80% tussen. Nou zeggen sommigen, ja, maar besef wel, het gaat natuurlijk om heilsfeiten. En die heilsfeiten, kerst, Goede Vrijdag, Pasen, wat daar gebeurt, dat is de kern van ons geloof. Je kunt in zo'n geloofsbelijdenis natuurlijk niet alles onder woorden brengen. Je moet kiezen. Nou, wat doet ertoe? Er moet iets gezegd worden over de afkomst van Jezus. Die bijzondere afkomst. En er moet iets gezegd worden over zijn uiteindelijke levensdoel. Dat wat hij heeft gedaan. Toch, hoe zit dat dan met zijn leven? Waar blijven nou bijvoorbeeld de zaligsprekingen? Of waar blijven de harde woorden tegen de religieuze hypocrisie? Waar blijven de uitnodigende woorden naar bijvoorbeeld een Zacchaeus? Of hoe zit het nou met die genezing van een blinde? Of de rijke beelden van het koninkrijk van God. Het lijkt wel alsof het in de apostolische geloofsbelijdenis allemaal van nul en geenerlei waarde is. Toch, als ik u zou vragen, noem nou eens uit het evangelie een moment dat je aanspreekt. Een moment wat op een bepaald moment, op een moeilijk moment misschien direct in je opkomt. Dan kiezen de meesten, denk ik, toch ergens uit dat midden, uit het leven van Jezus. Daar zit in veel gevallen, denk ik, toch ergens de steun, de bemoediging, de ontroering. Sterker nog, als wij in gesprek gaan met ongelovigen of mensen die toch wat anders in het leven staan, dan kunnen ze misschien met dat grote middendeel van het evangelie nog wel iets beginnen. Met wat daar over Jezus wordt gezegd. Dat wat hij zelf zegt. Maar dan bij zijn afkomst, feitelijk kerst, ja, wat we daaromheen hebben gemaakt is natuurlijk een heel mooi verhaal met vrede en weet ik wat. Maar de kern van wat gebeurt daar, daar halen ze misschien een beetje de schouders weer op. En zijn lijden en sterven en zijn opstanding, dat valt er ook buiten. Nou zou je kunnen zeggen, ja, ik maak wat bocht, ik besef het. Nou zou je kunnen zeggen, dan is dat misschien maar goed dat dat in de geloofsbelijdenis staat. Hè? Wat onderscheidt ons nou als gelovigen, als christenen van anderen? Nou, dat is dat we niet alleen ons laten ontroeren door de weg die Jezus is gegaan, door de woorden die hij heeft gesproken. Nee, wat onderscheidt ons nou? Dat wij hem een bijzondere afkomst toedichten en dat wij bijzondere waarde toekennen aan zijn lijden, sterven en opstaan. Toch, mijn stelling van morgen zou zijn, met dat die geleden heeft, gaat het om meer, om veel meer dan wat er gebeurt in Jezus' laatste dagen. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, dat het die geleden heeft ook over Jezus' leven gaat. En bij Jezus' leven zouden wij misschien eerder denken aan dankbaarheid, blijheid, aan een triomf, aan een nieuw begin dat zich baanbreekt daar in de wereld. Dat is de ene kant. Maar de andere kant, en daarmee raken we het lijden van Jezus, de andere kant is dat er verzet is, tegenstand, kritiek. God zendt zijn zoon, God zendt Jezus, hij wijst de weg. En wat gebeurt er? De mensen, ze willen het niet, ze geloven het niet. De een na de ander loopt weg en bij het kruis zijn er niet meer over dan een paar vrouwen dichtbij en nog wat anderen veilig op een afstand. Hoe bedoel ik dat nou? Uitgewerkt. Jezus zegt, zalig de armen. En de rijken reageren bij wijze van spreken direct. En wij dan? Zalig de zachtmoedigen. En de hardliners. En de haviken van deze wereld. Die zeggen, en wij dan? Jezus zegt, je moet niet alleen ja zeggen, maar je moet ook ja doen. Hoeveel komen daaraan toe? Om ja te zeggen, maar vooral ook om ja te doen. Dat is confronterend, dat is pijnlijk. Heel pijnlijk, soms. Jezus gaat binnen bij Zacchaeus. Hij eet met hem. En al die anderen dan, daar in Jericho. Al die mensen die keurig volgens de wet hebben geleefd. Die hun best hebben gedaan. Die beginnen zich af te vragen. En waar blijven wij dan? En als daar een blinde aan de kant van de weg roept. En de orde verstoort. Dan zijn daar anderen. Die zeggen, die man daar in de marge. Die marginaal, die is lastig. Wij willen de aandacht van Jezus. Hij moet op ons letten, met ons praten. En toch gaat Jezus naar die blinden toe. De schriftgeleerden, ze zien hun positie aangetast. Net zo goed als de politici. Ze worden angstig, ze worden boos, ze worden geprikkeld. Ze maken plannen om hem te doden. Steeds weer. Aan de ene kant, God toont zijn weg met mensen, met ons mensen. Maar de mensen die hebben moeite. Ze hebben bezwaar. Ze tekenen verzet aan. Openlijk of heimelijk in hun hart. En dat is niet alleen iets van het Nieuwe Testament. Dat gebeurt tot op de dag van vandaag. En tegenstand, dan klinkt dat direct zo heel hard. In de catechismus stond vroeger zoiets als dat ik geneigd ben God en mijn naaste te haten. dan schrikken wij direct en denken we, nou, zo zal dat toch niet zijn. Dat zal toch wel een beetje meevallen. Klinkt ook scherp, dat is waar. Maar er is tegenstand, er is verzet, er is iets van dat doe ik niet, dat wil ik niet. Ik zoek het zelf wel uit, ik ga mijn eigen weg. De dominee kan nog zoveel zeggen, Jezus, God kan nog zoveel zeggen. Ik moet het zelf redden in het leven. Juist zijn eigen volgelingen wijzen Jezus af. Daar heeft hij onder geleden. Heel zijn leven. Ultieme, uiterste eenzaamheid. Uiteindelijk niemand die een hand uitsteekt. Zelfs God niet. Niemand niet. Hij draagt Gods toorn. Die geleden heeft. Een paar opmerkingen. Jezus vereenzelvigt zich met de talloze, miljoenen, miljarden zelfs op deze wereld die niet gehoord, die niet gezien worden, die afgewezen worden. De naamloze soldaat. Het kind dat vandaag in het zuiden van Libanon geboren wordt. De christen in Noord-Korea die geen kant meer op kan. Maar ook de vrouw die hier misschien ergens in de Randstad wanhopig probeert de schijn op te houden voor haar kinderen, voor de buitenwereld, omdat haar man aan de drank is. Of de jongere die van alles probeert, 12 ambachten, 13 ongelukken en langzamerhand zijn levensdoel ziet vervagen. Maar niemand die het echt ziet, niemand die hem echt hoort. Jezus staat naast diegenen die geen kant op kunnen. Niet gehoord, niet gezien, niet aangevoeld. Dat is een grondlijn van de christelijke ethiek. In de minste, in de geringste zien wij het gelaat van Christus. Dat is één. Maar twee is, tegelijk is Jezus meer dan dat. Meer dan die verschoppeling. Meer dan die marginaal. Jezus toont ons Gods weg. Juist Hij toont ons Gods weg. En als er één, die andere ook, maar als er één bij uitstek had mogen rekenen op barmhartigheid, op meer nog op loyaliteit, op trouwe volgelingen, op aanhang, dan Hij. Maar nu net, dat gebeurt niet, vaak niet. En dat maakt zijn lijden in het bijzonder zwaar. En zo draagt Hij een leven lang wat wij als mensen, als zondige mensen hadden moeten dragen. Zo draagt Hij onze schuld. Zo draagt Hij onze last. Zo is Hij het Lam van God, waarvan wij straks ook weer zullen zingen en zeggen, het Lam van God dat wegdraagt de zonden van deze wereld. Maar juist omdat Hij, ondanks die afwijzing, zijn roeping trouw blijft. Juist omdat Hij die afwijzing ook draagt. Hij had ook kunnen zeggen, ik hou ermee op, kwit, voorbij. Nee, Hij draagt die afwijzing ten einde toe. Juist daarom reikt de Vader, daarom reikt God hem uiteindelijk de hand en wordt Hij opgericht, wordt Hij opgewekt en kan niet verder. En zo reikt God ons in Jezus Christus, ook vanmorgen in die tekenen van brood en wijn, zo reikt God ons, u en jou, vanmorgen de hand. Wij wijzen hem af, maar hij houdt het vol. En zo laat God zien welke weg hij in Jezus Christus met ons wil gaan. Als een die vasthoudt, niet loslaat, wat wij ook doen. Ik heb de neiging steeds bij deze preken om samen te vatten aan het eind. En vanmorgen kan dat eigenlijk heel handig met die punten en die komma's. Wij zetten vaak een punt. We zeggen het is voorbij, ik hou ermee op, dit wil ik niet meer. Wij zetten een punt. Als we onze eigen weg gaan, als we ons afkeren van God, van een ander. Waar wij niet verder kunnen, konden. Met God, met elkaar. Waar wij een punt zetten, einde verhaal. Daar heeft God in Jezus Christus een komma van gemaakt. De zin, onze levenszin, loopt door. Toch. Amen.